Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad. En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponte en theatermaker Sherilyn Adriaans. En dit is Tussen Kunst en Misdaad. Welkom allemaal vandaag bij aflevering 6 van Tussen Kunst en Misdaad. Vandaag te gast Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, en Floris van Delft, regisseur van de voorstelling Angry Young Man en artistiek directeur van Wat We Doen. Welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Julius, voordat we gaan beginnen, wil jij iets vertellen over deze aflevering?
Ja, zeker. Ja, we hebben hier al naar uitgekeken natuurlijk met de burgemeester. Dus, natuurlijk een hele eer. Hij was gewoon een keer verschoven.
Dus en de regisseur.
Van Floris. Ja, maar kijk, we maken de podcast ook samen met Floris. Dus dat is denk ik goede insight. Informatie dat Wat We Doen is mede afzender van de podcast. Het is een samenwerking tussen het Riek en Wat We Doen. Dus eigenlijk in de podcast hebben we het over wat we doen. En we doen het ook daadwerkelijk. Dus we werken samen met elkaar omdat we daarin geloven. En het is een bijzondere aflevering. Omdat Femke heeft de voorstelling gezien. De voorstelling is in Amsterdam geweest. Dus we gaan het hebben over de voorstelling, maar we gaan het ook hebben over wat zo'n voorstelling kan doen en hoe we die samenwerking kunnen vinden tussen de verschillende werkvelden die zich bezighouden in de stad met misdaadbestrijding. Want daar gaat deze podcast over. En ik kijk er heel erg naar uit, want het is denk ik een hele mooi gesprek, hoop ik, dat we daarover kunnen hebben.
Zeker. En we gaan vandaag in gesprek inderdaad over jouw voorstelling, Angry Young Man. Wil je iets vertellen over die voorstelling?
Zeker. Ja, die voorstelling is eigenlijk begonnen bij een bericht jaren geleden op RTV Rijnmond. Er stond in het bericht dat twee jongens van 17 en 18 hadden vanuit een gestolen auto met een AK-47 voor geld twee mannen doodgeschoten in opdracht. Eentje was het doelwit, de ander was bijvangst, dus collateral damage. En dat ik gewoon dat las en dacht, wij zitten met ons kantoor, we werken vanaf Rotterdam-Zuid. Dus we zitten al best wel gewoon omringd door allerlei maatschappelijke vraagstukken, grote dilemma's van deze tijd. Maar dat ik gewoon dacht, ik moest denken, waar was ik toen ik 17 was? En hoe ver was ik van de mogelijkheid dat iemand aan mij zou vragen, hey, hier heb je 10.000.
AK-47.
Ja, en hier heb je 10.000 of 15.000. Of ik weet niet
hoeveel zat je daarvan af?
Ik werd nog ineens in de buurt. Okay. Dus ook nooit het aanbod gekregen om überhaupt iets voor geld verkeerd te doen. En de tweede helft van het bericht was dat ze heel hard gestraft werden. Dus ze kregen 20 en 25 jaar. En dat dacht ik ook. Ik dacht, dan ben je 17. Dan zit je in die wereld waar dat zo dichtbij is. En je krijgt ook nog eens een keer, ja, toch vanuit de maatschappij best wel veel verantwoordelijkheid. En daar is die voorstelling begonnen. En uiteindelijk is het dus een voorstelling geworden samen met hiphopartiest Winnen. Dus het is een voorstelling van met taal en muziek. Hij heeft 7 tracks geschreven. En over 2 jeugdvrienden die je ziet opgroeien en waar uiteindelijk de een de ander doodschiet. En eigenlijk is de voorstelling een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een theatrale analyse van hoe kan een leven nou lopen dat je uiteindelijk op dat punt uitkomt op je 17e.
Ja, zullen we meteen even naar een fragment luisteren, want dan komen we goed in de sferen van de voorstelling.
Oké. Dus ik sta hier weer met mijn hand op het portier.
Ik met de mijne op de klink van de voordeur van het huis van mama.
Ik wil het portier openmaken. Maar het is net alsof de tijd vertraagt.
Als ik de deur een stukje open doe, schijnt er een fel wit licht langs de randen van de deur. Mijn adem wordt uit mijn longen gedrukt.
Het voelt alsof de tijd achteruit gaat. En in mijn hoofd hoor ik nog 1 kans.
Als een oorverdovende hartslag. 1 kans om het anders te doen.
Terug naar het begin. Zelfde geboorte.
Maar laten we het dan in godsnaam anders doen.
Maar moeten wij dat doen? Ik ben nog maar een kind.
We gaan het zien wie je schuldig is. En u doet mee. Of heeft u niks te maken met dit verhaal? Dan kunt u gewoon lekker kijken, toch?
Ja, dan kun je gewoon lekker kijken, toch? Je ziet bij de voorstelling dat de mensen er omheen zitten. Dus dat is een specifieke manier van het publiek opstellen. En daardoor kreeg ik het gevoel dat je als publiek ook een beetje medeplichtig bent van de situatie. Burgemeester, u heeft de voorstelling ook gezien.
Ja.
Wat is u het meest bijgebleven?
Ik moet wel bekennen, het is een tijd geleden dat ik de voorstelling heb gezien. Ja. 2 jaar geleden. Maar als ik even in mijn geheugen graaf, is het toch het verdriet van de moeders.
Ja.
En dat mij het meest is bijgebleven. Dat zegt misschien iets, hè? Zoals jij eigenlijk begint met je te verplaatsen in het lot van de jongens.
Ja.
En met hoe je zelf was toen je 17 was, heb ik als moeder van opgroeiende jongeren, denk je onmiddellijk, ach, ja, zo kan het gaan. En hoeveel pijn doet dat?
Ja. Heel begrijpelijk. Inderdaad, het perspectief van die moeders is heel zichtbaar.
Ja.
Floris, jij vertrok heel erg vanuit de jongeren. Wat deed ik toen ik 17 was? Zijn dit dingen waar u ook op dagelijkse basis in uw werk mee bezig bent?
Dat is wel grappig. Ik ben eigenlijk heel erg met de rol van de moeders bezig. Wij zijn in Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld ook heel erg bezig met de rol van de moeders. Want die is tweeledig. Laten we zeggen, de armoede van moeders kan een motief zijn voor jongeren om misdaad in te gaan. We hebben een buurtrechtbank in Amsterdam Zuidoost.
Ja.
En daar worden tot, laten we zeggen, middelzware delicten, geen moorden, worden daar behandeld. Maar dan, daar zit een rechter en die kent de buurt en die kent de jongeren. Oh. En dus dat is heel anders dan wanneer je naar het hoofdkantoor of naar de grote rechtbank toe moet. En die neemt ook verschillende problemen bij elkaar. Dus dan verschijnt er een jongen voor de rechter. En die heeft, misschien een explosief laten afgaan voor een woning. En dan gaat ze met hem praten en dan blijkt bijvoorbeeld dat moeder in de schulden zit. En op diezelfde rechtbank zit ook schuldhulpverlening. En dan wordt dus ook het probleem van de moeder wordt erbij genomen. Want wat wij toch wel eens horen is dat ouders de neiging hebben om weg te kijken. Zeker omdat het om forse bedragen in drugsmisdaad kan gaan. Omdat de koelkast stuk is, er echt heel hard geld thuis nodig is. Dus dat is de eerste manier waarop moeders een rol kunnen spelen. En het tweede is dat heel veel van die jongeren wel diepe liefde voor moeders voelen. En bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost, waar veel eenoudergezinnen zijn. Het was in dit geval volgens mij ook zo, hè?
Ja, eenouder.
Ja. En ik heb altijd het gevoel, en volgens mij wordt het ook bevestigd, dat praat met die jongeren over de pijn die het zal veroorzaken bij hun moeders. En ze zijn er heel gevoelig voor. He, dus dat het enige wat ze voor elkaar krijgen is huilende moeders op de bank. En dan lijken ze daar gevoelig voor te zijn. En die moeders zijn volgens mij ook een onmisbare schakel in jongens op het rechte pad houden. Het zijn overwegend jongens. Voor mij is het heel erg belangrijk dat moeders uit de zwijgcultuur treden, naar voren treden, ook groeperen en samenkomen.
Wat goed. En daar is inderdaad hoe dat is georganiseerd in de rechtbank in Zuidoost, is daar al een stap naartoe. Dat inderdaad.
Ja, daar worden de ouders en in veel gevallen dus de moeders actief betrokken. En wordt ook gekeken naar de problemen die de ouders hebben. En dat kan helpen.
Wat goed. Heel goed.
En is die zeg maar die geïntegreerde aanpak? Dus je hebt de rechtbank en dat is dat model uit New York, dat uit Red Hook.
Bronx, yeah.
Ja, precies. Dat is inderdaad dus de schuldhulpverlening en jongerenwerk en zo een aantal van die partijen. Want dat vond ik zo tragisch eigenlijk. Is in die, met het maken van die voorstelling dat ontdekken dat hoe, en daarom zit dat publiek er ook omheen, dat er zoveel cirkels. Eigenlijk de complexiteit van, als zo'n jongen 17 is, zit er al zo'n complexe mix aan factoren.
Ja.
Dus die is in het Zuidoosten. Wordt die geïntegreerde aanpak ook
breder? Nou, wij proberen het zoveel mogelijk. In Amsterdam Zuidoost, andere wijken waar de criminaliteit veel te veel ruimte krijgt, is er wel dikwijls een zwijgcultuur. En enorme wantrouwen tegen de politie. En soms ook terecht. Het zijn in Zuidoosten overwegend zwarte jongeren die ook vaak te maken hebben gehad met etnisch profileren. Dus is er eigenlijk tussen die jongeren en de staat een enorme afstand. Wil je daar binnentreden, dan heb je heel veel hulp nodig. Hè? Dus wil je dicht bij de jongeren komen. De ouders, de buurt, de peers, noem maar op. En ja, op het moment dat er een moord gepleegd wordt, is zo'n heel netwerk, hè? Dat laat jouw voorstelling prachtig zien. Zo'n heel netwerk is uit het lood. Ik weet niet of jullie iets hebben meegekregen van de moord op rapper Biggie Dagu. Maar dat zag je ook bij zijn uitvaart. Hoeveel mensen daar waren. En het was zelf geen lievertje. Wat nooit een excuus kan zijn voor iemands dood. Maar dan zie je toch dat er zo'n enorme kring van mensen, jongeren, familie, nichtjes, een moeder, die daar diep en diep door geraakt zijn. Dus ja, je probeert ook hen in stelling te brengen in het bestrijden van misdaad.
En hoe doe je en hoe doet u dat als, als gemeente? Ik bedoel, dat er is natuurlijk een enorme afstand dan tussen overheid en burger. En zeker op het moment dat er iets heftigs gebeurt, dan zie je een soort splitsing. Dan is het gewoon een beetje, als je niet voor ons bent, ben je tegen ons of dat. Dus wat zijn de middelen die de gemeente heeft?
Het is vaak heel erg lastig. Ik bedoel, kijk, het belangrijkste is eigenlijk het in stelling brengen van zelforganisaties in Zuidoost. Het actief maken van mensen die begrijpen wat het is. Iemand waar ik nou meteen aan moet denken, die jullie misschien ook wel kennen, is Des Balanchine. Zeg ik, spreek haar achternaam nog goed uit. Zij is de zus van een vermoorde rapper en is zelf ook heel actief. Ze heeft in coaching van jongeren, in het helpen jongeren ondernemer te worden. Dus ik denk dat wij een aantal dingen doen. Wij richten ons op ouders en op moeders, proberen die bij elkaar te halen. Op de bredere netwerken, op de scholen. We hebben schoolveiligheidsbeleid, waarbij ook proberen de leraren, anderen erbij betrokken te worden. Dus je probeert inderdaad in al die netwerken actief te zijn. We hebben een netwerk dat heet Credible Messengers. Dat zijn jongeren van de straat die een training krijgen en dan teruggaan de straat op. Dus allerlei manieren waarop je eigenlijk dichtbij probeert te komen en ze ook ervan probeert te doordringen wat de gevolgen kunnen zijn. Het ingewikkelde is wel, het zijn soms jongeren, daarom worden ze ook uitgekozen, die licht verstandelijk beperkt zijn. Ja. Dus jongeren die echt heel erg kwetsbaar zijn. En ze krijgen bedragen aangeboden waar je in het gewone leven nooit mee kan concurreren. Weet je, dus als je je mbo doet of je doet een andere opleiding en je gaat daarna werken, je komt nooit in de buurt van de bedragen die je via drugsmisdaad krijgt aangereikt.
Ik sprak een agent, een rechercheur in Rotterdam in het vooronderzoek, die zei wel, die bedragen zijn natuurlijk op zichzelf groter dan je inderdaad bij de Albert Heijn met een baantje of na je mbo met. Maar als je kijkt over de jaren, zeg je, ben je gewoon eigenlijk stom. Want zo zei hij het letterlijk. Je bent gewoon dom. Als je niet, maak nou een studie af, dan kan je gewoon huis huren.
Ja, maar het probleem is natuurlijk, en ik denk dat jij dat in de voorstelling ook zo goed laat zien, is dat het impulsief gedrag is.
Tuurlijk.
Dus er is niet jaren over nagedacht en er wordt ook niet nagedacht over de jaren daarna. Want dan zou je inderdaad wel eens eventjes het omrekenen.
Het is allemaal korte termijn.
Ik hou niks over.
De gemiddelde 17-jarige die denkt niet over.
Dan heb je natuurlijk zeker nog armoede. Armoede zorgt natuurlijk ook. Ja. Armoede is iets wat je helemaal terughaalt naar het nu. En die korte termijn. Mm. We morgen eten, vanavond eten. We nu de huur betalen. Die koelkast inderdaad.
Ja, en tel daar ook nog eens bij op een laag zelfbeeld. Heel weinig perspectief. We hebben bijvoorbeeld in Zuidoost zit er een Virgil Tevreden. Ik weet niet of jullie wel eens van hem gehoord hebben. Ja. Die heeft huizen voor jongeren die echt zware antecedenten hebben. Die hebben al heel veel en die komen dan terug uit de gevangenis en die probeert hij dan te coachen. En wat ik uit de gesprekken met die jongens en ook uit de gesprekken met Virgil, wat mij daar toch altijd het meest bedroeft, dat is dat het heel vaak om jongeren gaat die er nooit mochten zijn. Of die eigenlijk nooit een perspectief op een gewoon bestaan hebben gehad. Ik zat te praten met een jongen die was 17 en had al een plofkraak achter de rug en nog iets. Weet je, dus zware delicten waarbij ook echt doden kunnen vallen. En die was op zijn 10e uit Suriname gekomen. Die was hier bij verre familie terechtgekomen. Eigenlijk had niemand echt om hem gegeven. De school, niemand opgelet. Dus je hebt dan met iemand te maken die ook eigenlijk heel weinig te verliezen heeft.
Ja.
En die gezien wil worden. En de enige mensen waarvan hij denkt, sorry hoor, mm-hmm. dat ze hem echt zien, dat zijn de jongens van de straat.
Ja.
Hetzelfde doen als hij.
En denkt u dat... Want we hebben natuurlijk over de voorstelling en die dat invoelbaar en inleefbaar maakt. Wat natuurlijk kunst brengt een bepaalde emotie bij mensen weer.
Ja.
Denkt u dat dat besef bij alle mensen die zeg maar de misdaad bestrijden, dat ze zich invoelbaar om dat andere perspectief kunnen plaatsen wat u nu schetst? Want u schetst eigenlijk een hele kwetsbare situatie.
Ja.
Maar op het moment dat iemand een daad pleegt die crimineel is, dan wordt het natuurlijk, krijg je natuurlijk ook een stempel crimineel. En zo'n voorstelling probeert natuurlijk een soort menselijk perspectief daaraan te koppelen. Denkt u dat dat besef er is? En wat zou zo'n voorstelling die we nu bespreken, wat zou die daarin kunnen...
Maar eigenlijk geef je het antwoord al een beetje.
Ja, ik geef het antwoord natuurlijk al.
Maar dat even niet.
Ja.
Nee, ik denk dat kunst ongelooflijk belangrijk is. Het is zo grappig, in de Lieder beginnen jullie natuurlijk met films en zo. En dat we op Netflix, soms is dat natuurlijk gewoon sensatiezucht en lekker kunnen griezelen. Maar ik denk ook dat we er ook allemaal heel vaak naar verlangen om gewoon te begrijpen waarom mensen crimineel worden. Ook denk ik, omdat je in de loop van je leven ook wel eens... Iedereen denkt wel eens, hoe zou het geweest zijn als?
Ja.
Of wat voor leven had ik ook kunnen leiden? En ik denk dat het heel erg belangrijk is, want we hebben... we moeten ons kunnen inleven. Mensen maken een grote fout, verdienen daarvoor ook straf. Maar soms ontmenselijken we mensen. En zeker als ze, zoals in de voorstelling, nog minderjarig zijn. Op dat pad terecht zijn gekomen. Is het toch heel erg belangrijk dat we ons blijven realiseren. Dat het om jonge mensen gaat die een enorme fout hebben gemaakt. En dat we daar allemaal niks mee opschieten. Zij niet, maar ook wij niet. Als wij niet nadenken over hun leven bijvoorbeeld na een celstraf. En zorgen dat het ook in proportie blijft. En wat ik daar heel belangrijk aan vind, er zaten heel veel ambtenaren in de zaal en zo.
Ja.
Die maken beleid. En het officieren van justitie, rechters zijn volgens mij... En juist voor dit soort groepen is het heel erg belangrijk dat je niet in zwart-wit termen gaat denken. Dat je gewoon de pijn blijft voelen, ook van de jongeren zelf. Die zo'n dramatische stap zetten op één avond, die de rest van hun leven verziekt. En in het geval van een moord, waar jij over vertelde, natuurlijk ook voor goed het leven van andere mensen.
Ja, mag ik even naar de voorstelling, Floris? Want wij kennen de voorstelling natuurlijk, maar de luisteraar heeft misschien nog net even iets meer nodig om mee te gaan in de thematiek niet. Maar om dat voelbaar te krijgen. Je zei net al, de voorstelling is gemaakt in samenwerking met Winst en Bergwijn, hip-hop legende eigenlijk, uit Rotterdam en ondernemer. En het viel mij heel erg op dat er veel dus muziek in de voorstelling zit, maar dat ook... sommige teksten geschreven zijn op rijm. Je hoort af en toe straattaal. Woorden zoals Ganu, Trobi, Skotu, Hemgaan. Ik was heel benieuwd. Wie had je bedacht als doelgroep voor deze voorstelling?
Eigenlijk vind ik dat het werk wat we maken met wat we doen het beste is als je dus niet één doelgroep in de zaal hebt. Heel vaak, dus mensen die deze voorstelling zagen, dus dan zat er een groep volwassenen en die zeiden achteraf, alle jongeren zouden dit moeten zien. Toen dacht ik, nee, jullie moeten dit zien, want jullie zijn bepalend, jullie zijn kaderscheppend. Dus ik vind het mooiste, een van de mooiste voorstellingen vond ik, we hebben een klein theatertje, we zitten in zo'n huis van de wijk op Rotterdam-Zuid en daar zit ook een klein theatertje in, daar hebben we een paar keer gespeeld. En daar zat toen... Er zat een schoolklas aan één kant. Het publiek zit daar aan vierkant omheen. Dus een schoolklas. Er zat een groep jongens in een reïntegratietraject met hun begeleiders. Allemaal met hun petjes over hun ogen. Er zaten 6 man van de wijkpolitie. Volledig in uniform. Met nog wat mensen van het kantoor. Mm. En aan de andere kant zaten 30 man van de Triodos. Die hadden een soort uitje en die hadden gevraagd... Hebben jullie iets? Maar al die mensen zaten dus en naar die voorstelling en naar elkaar te kijken. En dat maakt het zo goed. Dus je weet zeker, die Triodos mensen zitten naar die acteurs te kijken. Maar ook naar die jongens met die petjes. Ja. En te denken, is dit nou... Ben jij dit? Die schoolkinderen zitten ook naar die jongens te kijken, maar ook naar de politie. En dus iedereen. En ik vind dan ik het op zijn mooist.
Ja, snap ik. Zullen we nog naar één fragment luisteren uit de voorstelling?
Bij de handje? Huh? Zo tegen je moeder praten?
Jij hoort te weinig nee.
Jongen, mijn moeder is super streng. En leraren zeggen steeds wat ik niet mag. Oh. Misschien hoor ik te weinig ja?
Nee. Nee, jij kent geen grenzen. Iemand moet jou die leren.
En wie dan? Wie moet me die leren dan? Ja? Meester Koster? Een of andere witte guy van 50? Nou, mijn vader is er niet. Jongen, de enige die dat doet is die dikke Griek van de snackbar. Laatst nog, toen we die kapsalon gingen halen.
Wat?
Oh ja, drie eigenlijk.
Wat?
Rustig maar, we kregen die niet mee. Terwijl we zeiden dat jullie het goed vonden.
Maar dat vonden wij niet goed.
Nee, dat zei hij ook. Hij zei, dat is niet gezond. En als jullie moeders het echt willen, geven ze maar een briefje mee. De dikke
pat. Oké, nee, fijn. Fijn dat er toch nog iemand oplette, hè? Maar come on, er moeten toch meer autoriteitsfiguren zijn. Hè? Inderdaad, iemand met normen en waarden. Niet een van die jonge criminelen waar de buurt vol van is.
Maar niet alle jongeren in onze wijk zijn crimineel.
Nee.
Je moet niet alles geloven wat ze over ons zeggen.
Dat weet ik wel. Maar ik wil jou daar gewoon heel erg tegen beschermen, ja? Oké, nou, wie zou jou kunnen aanspreken op je gedrag?
Weet ik veel.
Ja, oké, nou ja, kies maar even iemand hier. Ja, nee, kies maar even iemand hier waarvan je zou aannemen dat als jij een fikkie aan het stoken bent, hij of zij zou zeggen, maak dat eens uit.
Die mevrouw daar in het roze.
Met die mevrouw in het roze, hier daar in het midden. Nou, mevrouw, blijkbaar straalt u een beetje autoriteit over hem uit. Mag ik vragen, spreekt u wel eens jongeren aan in uw eigen wijk op hun gedrag?
Spreekt u wel eens jongeren aan in uw eigen wijk op hun gedrag? We hadden het net al over de verschillende mensen, de moeder, de docent, al die mensen die invloed hebben op zo'n jongere. Ik ben wel benieuwd, spreken jullie jongeren aan in jullie wijk op hun gedrag? En zou dat moeten? Zou dat goed zijn?
Nou, ik probeer het te doen. Ik vind het ook bijvoorbeeld, ik heb nu zelf kleine kinderen. Ik vind het op een manier ook een voorbeeld. En ik denk, je kan niet alles over de schutting gooien van de instanties. Jullie lossen het maar op. Hè? Dus dat je zit uit je raam te kijken, er gebeurt iets. En dat je dan gaat bellen en zeggen, nou, terwijl, ja. Dus laatst stond er iemand dronken in onze voortuin te plassen. En ik heb een nogal assertieve vrouw, dus die stond voordat ik ook maar iets kon zeggen, stond die al buiten. Maar ik vind dat wel, ja, ik vind het wel goed. Hè. Ik vind ook, dus dat wat ook gezegd wordt, natuurlijk dat er een soort, je kan alleen maar een norm stellen als we daar ons allemaal verantwoordelijk voor maken. En dan zit er natuurlijk wel een inschatting in van, ja, hoe groot is de groep en wat gebeurt er precies en dat soort dingen.
Ja, en misschien ook in wat voor buurt je woont. Dus ik zou het heel fijn vinden. Ik heb nu een dochtertje van 2,5. Dus het is nog, ja, er is nog geen buurtbewoner die kan zeggen, hey, pas je op. Maar het idee dat je later, als zij in de puberteit zit, dat we allemaal op elkaars kinderen letten, vind ik een heel mooi idee. En dat die kinderen dat ook weten. Dus dat je aangesproken kan worden door een buurvrouw, dat je daar respect, of buurman of wie dan ook, dat je daar respect voor hebt. Want je weet, iedereen, we letten allemaal op elkaar. Ik vind dat wel een mooi idee. Maar ik weet niet of nu in de buurt waar ik woon, of dat.
Als ik er één opmerking bij mag maken. Ik bedoel, het is heel goed hoor dat mensen opstaan en af en toe corrigeren als het nodig is. Maar ik denk ook dat veel jongeren veel meer behoefte hebben aan gewoon aardigheid.
Ja,
en ik denk dat heel veel, dat hoor je in Amsterdam heel vaak, dat veel oudere inwoners, die zijn gewoon bang voor jongeren aan het worden.
Ja.
En soms is het ook terecht, weet je. Ik bedoel, er gaan natuurlijk verhalen rond over meer jongeren die messen bij zich hebben en soort. Maar ik denk dat voor heel veel jongeren die op straat aan het rondhangen zijn, vaak, laten we zeggen, ouderen, waar ik zelf de broer, veronderstellen bij rondhangende jongeren bijvoorbeeld al heel vaak dat gedrag is dat niet kan, of dat ze iets in hun schild voeren. En jongeren hangen. Dat is wat jongeren doen. Dat deden we allemaal toen we 16, 17 waren. En dat betekent ook helemaal niet dat ze iets kwaads in de zin hebben, maar misschien wel dat je gewoon eens een keer leuk kan praten. Ja. En ik denk dat dat nog belangrijker is.
Ik denk dat als je in je eigen buurt mensen wil corrigeren, dat je, als je ze normaal tegenkomt, ook al gewoon hooi zegt. Dus op het moment
precies dat
je...
Precies dat,
Ligt er een beetje aan.
Positie.
Ja, ik denk dat dat... Maar ik probeer... in elke stad iedereen altijd hooi te zeggen. Maar ik merk gewoon dat in sommige steden mensen gewoon geen hooi terugzeggen. Ja. In de ene stad is het meer dan de ander. Maar op het moment dat je als regel voor jezelf hebt, dat je eigenlijk iedereen die je tegenkomt gedag zegt, dan merk je gewoon hoeveel mensen dat helemaal niet normaal vinden. Dat is eigenlijk heel grappig. Dus, maar ja, dus, en ik denk wel dat Ik ben wel iemand die gewoon zichzelf wel af en toe gevaarlijke...
In een drukke winkel.
Nee, goed niet. Maar bij mij in de buurt is het, kan ik iedereen gedag zeggen. Maar het is meer van... Ik ben wel iemand die met zichzelf ook wel in gevaarlijke situaties heeft gebracht. Omdat je gewoon in een soort vechtreactie schiet. En dat is dan breng je jezelf... Eigenlijk heb ik, ja, denk ik van... Ik had dit gewoon niet moeten doen. Ja. Maar dat is meer een soort van... Dat je in de adrenaline opeens iets doet. Maar dat komt meer dan breng je jezelf in gevaar.
Maar het is precies wat jullie zeggen, toch? Als je een band hebt met jongeren uit je buurt... of je weet, je kent elkaar... En het is niet alleen maar corrigeren... maar het is ook, hoe gaat het? En dan kan je de volgende keer ook zeggen...
Bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West... Ja. Daar hebben wij het fenomeen buurtmoeders. Dat zijn moeders die lopen met gele hesjes... 's avonds laat door de buurt... Ja. Nou, dat is hartstikke goed. We hadden bijvoorbeeld toen de avondklok werd ingesteld... Ja. Of toen Marokko bijna wereldkampioen werd, bijna. Ja. En toen was er heel veel zorgen dat er rellen zouden zijn... en de stad in de fik zou gaan. Er is geen sprake van geweest. Ik bedoel, er is ergens wel een prullenbak in de fik gegaan... maar niet dat je denkt, wat is het hier angstig... En een van de belangrijkste redenen waren gewoon dat die moeders liepen over straat. En die kenden iedereen. En die hebben ook het gezag. Dus op een gegeven moment, het geweldig verhaal... dat er een jongen met een baksteen klaar staat... en dat zo'n vrouw achter hem langsloopt... en gewoon die baksteen uit zijn hand haalt en zegt... en nou naar huis, ken je moeder. Ja.
Ja, maar dat is
dat
het, toch?
Dat werkt.
Heel leuk.
Mag ik nog iets vragen? Want we hebben natuurlijk mensen bij elkaar gebracht. De voorstelling is ook gezien, ook in Amsterdam, door heel veel mensen. En ik merk ook zelf bij de dingen die ik maak, die kunnen een bepaalde impact hebben. Een film over Indonesië, een film over wolf, over straatcriminaliteit. Dat je eigenlijk altijd een product hebt, een cultureel product, wat een maatschappelijke impact wil hebben, zeg maar. En dan ga je op zoek naar partners. En dan kom je bij gemeentes. Ik bedoel, in Venlo heb ik nu iets gedaan met de Harskoning. Ook over jeugdpreventie en criminaliteit. En dan ben je eigenlijk altijd afhankelijk van die ene persoon... die dat ook heel belangrijk vindt. En we geven als Nederland heel veel geld aan cultuur. We geven heel veel geld aan veiligheid. En ik denk dat de verhalen die wij vertellen over veiligheid... een aansluiting kunnen vinden. Net zoals de voorstelling of de films. Ziet u daar mogelijkheden? Want u heeft natuurlijk ook verschillende... zuilen in uw stad, die veiligheid, sociaal beleid en cultuur.
Zorg.
Het is altijd een beetje, toch een beetje een kwestie van toeval. Dat je inderdaad die. Ik kende Julius kende Job weer van het Riek.
Ja.
Die zag de voorstelling. Nou ja, zo. En zo ging het balletje rollen. Maar je zou zo graag willen dat je eigenlijk al. Dat die weg. Of die verbinding eigenlijk al...
Dat het ingebouwd is, die structuur.
Al ingebouwd of dat het...
Weet je, cultuurbeleid is natuurlijk in belangrijke mate lokaal... dus ik kan niet voor andere steden
spreken. Nee, maar we hebben het nu over Amsterdam.
Maar in Amsterdam is het zo, ook bijvoorbeeld nu... dat onze wethouder cultuur, die heeft net weer 3 miljoen vrijgemaakt... voor initiatieven die uit de wijken voortkomen. Dus er is bijvoorbeeld in Amsterdam heel veel aandacht voor rap... voor de kunst die jongeren belangrijk vinden, voor variatie erin. Dus ik heb het gevoel dat in Amsterdam dat verband juist heel nadrukkelijk wordt gelegd. Zelfs zo nadrukkelijk dat er bijvoorbeeld bij de traditionele culturele instellingen dikwijls gemopperd wordt vanwege de diversiteitseisen die er bijvoorbeeld gesteld worden. Dus ik denk dat het sterk verschilt, want ik herken het eigenlijk niet voor Amsterdam.
Ja, dan moet je in Amsterdam komen maken, Floris. Nou ja, maar jij bedoelt misschien
ja,
meer...
Ja, ik bedoel ook... Want ik zou me dan... Dus ik zit aan de kant van de traditionele... Dus ik heb al financiering. Wij zitten dan in Rotterdam en landelijke financiering. Dus we zijn gewoon een instelling. Maar het feit dat je inderdaad zegt van... Nou, ik ga me met dit thema bezighouden. En eigenlijk raak ik niet alleen het culturele domein... maar ik raak ook veiligheid of ik raak onderwijs. Ja. Dus wij proberen altijd... Nou ja, zo heel lang van tevoren eigenlijk zo die verbinding te leggen. Maar daar ben je inderdaad... dat is best wel ingewikkeld. Omdat je eigenlijk moet je iemand met een cultuurhart... moet je bij onderwijs vinden of bij veiligheid vinden.
Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk de dwarsverbanden nodig. De meeste subsidiëring vindt natuurlijk onafhankelijk plaats... Hè, door onafhankelijke commissies. Maar wij hebben bijvoorbeeld in Amsterdam... Kijk, een van de mooiste voorbeelden waar ik onmiddellijk aan moet denken... is Female Economy van Adel uit Rozen. Die heeft ook echt heel erg veel prijzen er inmiddels mee gewonnen. En het was toevallig laatst weer in beeld. Zij heeft een theatervorm ontwikkeld... die ook een soort lichaamstherapie voor volstrekt geïsoleerde, vaak analfabete vrouwen in Amsterdam-Nieuw-West, die soms ook de taal niet spreken, waar via theater eigenlijk die vrouwen, nou ja, uit hun isolement komen. En dat is onderzocht, nota bene, volgens mij een aantal jaren geleden al, door de GGD en door andere gezondheidsinstellingen. En het bleek effectiever dan de klassieke vormen van gezondheidszorg. Dus dit is denk ik een ideaal voorbeeld van samenwerking. En ja, tuurlijk, je hebt altijd een beetje geluk nodig dat je mensen treft die alles belangrijk vinden. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in de cultuur die verdedigen dat kunst zijn eigen betekenis moet houden en ook geld moet kunnen krijgen zonder dat het maatschappelijk geëngageerd is. Dus nee, wij bewegen een beetje tussen die twee discussies in.
Nee, maar het gaat uiteindelijk om het deel wat maatschappelijk geëngageerd is, waar je in mijn beleving, als je bij de gemeente of bij de... Kijk, wij kunnen die dwarsverbanden als maker kunnen we die niet zozeer maken. Wij weten niet precies hoe de hazen lopen binnen een stad of een land. En ik denk dat daar wel... ik denk dat die kracht nog meer kan bloeien, zeg maar. En dat die de thema's die zo ingewikkeld zijn, dus ook die brug, ook van als er dat soort situaties plaatsvinden in een stad die heftig zijn, dat je als je die verbinding door middel van kunst kan maken, dat je die dus blijft maken. En
ik denk dat wij het hier gewoon over eens zijn, hoor. En ik vind ook bijvoorbeeld kunst in de dus beeldende kunst in de openbare ruimte is ook heel erg belangrijk. Het scheppen van voorwaarden. Met name ook niet alleen voor, laten we zeggen, makers die de onderwerpen willen bespreken, maar met name ook voor jongeren zelf uit die buurten is heel erg belangrijk. Wij zien bijvoorbeeld, we hebben in Amsterdam-Zuidoost een Patta Academy zitten, waarin jongeren ook met behulp van allerlei instrumenten, ook bijvoorbeeld als designer, in rap of noem maar op, gestimuleerd worden. En ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is.
Ja, en het zou nog het allermooiste zijn, denk ik. We gaan zo afronden. Maar het is eigenlijk, Floris, wat jullie allebei volgens mij zeggen is, jullie zijn allebei makers die heel gedreven zijn en actief op zoek gaan naar wegen buiten de buiten cultuur, buiten kunst. Dus je wil eigenlijk, als je ook in dat zorgdomein of ook binnen justitie beweegt,
dat die impact niet, dat je die een beetje uit de toevalshoek weghaalt. Dus je zegt, ik weet zo langzamerhand, na 20 jaar maken, ik weet wat mijn werk kan doen.
Ja.
Ik wil dat het net ietsje minder van toeval afhankelijk is, dat het ook
dat
bij de mensen terechtkomt.
Een persoon is die ook naar jou voorstelt.
Ik snap het heel goed, maar eigenlijk stel je heel veel vragen tegelijkertijd, want ik vind het is natuurlijk gewoon voor 70% is het landelijk beleid. Hè? Dus dat maakt het ook nog ingewikkeld. Ja. En ik denk, wat ook heel erg belangrijk is, is dat het gaat om de toegang van kunst, met name voor jongeren. En het gaat om geëngageerde kunst die hun eigen levens laat zien en ook de problemen centraal stelt. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over kunst die niks met hun leven te maken heeft.
Zeker.
Maar een heel ander voorbeeld, het Concertgebouw in Amsterdam doet nu zijn jaaropeningen op plekken die je niet verwacht. Ze staan volgend jaar in Zuidoost op het grootste plein. Ik ben even de naam kwijt. En ze stonden op het NDSM-terrein vorig jaar. En dan zie je dat ze echt heel ander publiek bereiken.
Ja.
En ik geloof dat het belangrijk is dat we de levens van jongeren laten zien die in de shit zitten. Maar ik denk dat het nog belangrijker is dat we door middel van kunst jongeren uit de shit proberen te krijgen.
Zeker.
Zeker.
Gewoon door zijn fantasiewereld en iets heel anders aan te reiken.
Dat is eigenlijk ook, tenzij jullie echt nog iets te zeggen hebben. Maar de laatste vraag die ik wilde stellen, is er nog iets wat we willen zien? Maar volgens mij is het heel, of wat u wilt zien, waar Floris of andere makers iets over moeten maken. Maar ik denk dat ook jongeren laten zien, dus niet de shit waar ze in zitten, maar ook andere dingen. En Floris, wat jij zei, die wisselwerking. Dus dat je en de mensen van de Triodos en de mensen allemaal in één zaal, dat het een wisselwerking is, dat het gaat om werelden bij elkaar brengen, verschillende perspectieven laten zien. En ik hoop persoonlijk dat dat vervolgens ook een gesprek aanwakkert. Dus niet alleen maar dat je in die zaal zit En dat je denkt, zal dit gaan over die jongeren? Maar dat er vervolgens ook een gesprek is met die jongeren en die mensen. En wat dacht je dan? Of wat denk je? En hoe, wat zijn onze blinde vlekken? Wat is jouw... Dat het nog, hoop ik, nog een stap verder gaat dan zien en in je eigen hoofd daarop reflecteren. Dat zou ik persoonlijk heel mooi vinden. Ik zie jou je microfoon grijpen. Wil je nog iets zeggen?
Nee, helemaal niet.
Oh.
Mag ik dan één ding zeggen? Eén voorbeeld uit een nagesprek moet ik net aan denken.
Ja.
Ik weet, we hadden op een gegeven moment een nagesprek. En er zaten inderdaad jongeren en er zaten volwassenen in de zaal. En op een gegeven moment zei zo'n jongen in een trainingspak, gewoon helemaal het stereotype beeld, waar dus ouderen met een boog omheen lopen.
Ja.
Die zei, weet je wat ik prettig zou vinden? Dat u de volgende keer, als u de weg kwijt bent, dat u mij vraagt en niet om mij heen loopt, ja, naar die volgende ouderen die verderop staat.
En mag ik er nog één ding bij zeggen?
Ja.
Ik denk dat er veel meer waardering zou moeten zijn voor de cultuur van jongeren en de kunst van jongeren. Ik zie zelf natuurlijk hoe de discussies over rap, drill rap, gaan. En wij grijpen nu zelf heel af en toe in als, dat we zeggen, drill rap gebruikt wordt als alibi gewoon voor bedreigingen. Hè, want dat gebeurt ook. Maar ik vind tegelijkertijd dat we echt ons er tegen moeten verzetten dat rap, hip-hop gecriminaliseerd wordt.
Ja.
En dat wil ik hier toch even met nadruk hebben gezegd. 1, het is echt een onderschatte kunstvorm. Hip-hop is onderschat als kunstvorm. Het is echt heel belangrijk. Ik ben net in Parijs geweest bij de Hip-Hop Academy. Ja, dan zie je gewoon wat voor rijke, rijke cultuur erachter zit. Maar het is ook, denk ik, op dit moment de belangrijkste uitlaatklep voor heel veel jongeren die het moeilijk hebben. En in plaats van het te veroordelen, moeten we daarnaar luisteren.
Absoluut. Mooi. Educate yourself inderdaad, want dat is helemaal waar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. We ronden het bij deze af. Luisteraar en kijker, fantastisch dat je tot het einde bent gebleven. Mocht je het interessant vinden, deze aflevering, of al fan zijn vanaf het eerste uur, abonneer je dan. Wees gul met je sterren en plaats leuke comments. En misschien wel het allerbelangrijkste, deel het en tip ons. Deze podcast werd je aangeboden door Riek Amsterdam Amsteland en Wat We Doen. De productie werd gedaan door de fantastische Insja Klinkenberg in samenwerking met mijzelf, Sherilyn Adriaans en Julius Bonte. Tot de volgende Tussen Kunst en Misdaad.